Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mijn hart steeds vurig zijn. We willen in deze tijd aandacht besteden aan het thema Jezus volgen. Richard heeft er vorige week al over gehad, over kracht die we bij God kunnen ontvangen. En ik zou daar vandaag ook aandacht aan willen geven. Het heeft te maken met een van onze kernwaarden die bovenaan staat. Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer en zijn levende woord staan bij ons centraal. En in onze vakantie hadden Maaike en ik allebei een boek meegenomen over openbaringen. Maaike had een boek van Wim Grandia, ik had een boek van Bart van Es. En nou, over openbaringen zijn nogal wat verschillende visies en dat kwam ook tot uiting in deze twee boeken. En we hebben daar boeiende gesprekken over gehad. En onze visies, van Maaike en mij, die verschillen ook wel een beetje. Maar het mooie is, we houden nog steeds van elkaar. En wat in Openbaring naar voren komt, dat is dat de Heer Jezus een brief dicteert aan 7 gemeentes. En dan vraag je je af van, stel je voor dat hij nou zou zeggen van nou schrijf aan de gemeente die samenkomt in de ontmoeting in Apeldoorn, wat zou hij dan schrijven? En dat zou ik jullie zo niet kunnen vertellen natuurlijk. Maar wat ik wel kan doen, is samen met jullie naar al die brieven kijken, naar die 7 brieven. Ik wilde dus niet eigenlijk 1 uithalen, maar kijken naar het geheel. En kijken van, maar wat zegt daar hier daarin? En wat kunnen wij daarvan meenemen? Het zou natuurlijk het mooiste zijn om ze alle 7 voor te lezen, maar dat duurt een beetje lang. Dus ik lees de laatste voor. De brief aan de gemeente in Laodicea. En die begint in hoofdstuk 3, vers 14. Daar zegt de Heer Jezus tegen Johannes, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de betrouwbare en trouwe getuige. Het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm, maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, opdat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op de troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover hier uit Gods woord. Ik wil dus met jullie kijken naar al die 7 brieven. En als we eerst even van een afstandje daarnaar kijken, dan zie je dat al die brieven die hebben dezelfde structuur. Die beginnen allemaal met de aanhef, schrijf aan de engel van, en dan wordt er een naam genoemd. Begint met Efeze en eindigt met Laodicea. Dan komt er een titel van Christus. Daarin zegt hij van nou, hij zegt iets over zichzelf. En het mooie is, net daarvoor in hoofdstuk 1, daar heeft Johannes, die heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En die ziet hem dan en die beschrijft wat hij ziet. En wat in die brieven staat over Christus, dat is iedere keer een klein stukje van wat Johannes daarnet gezien heeft. Het is iedere keer een ander aspect van de Heer Jezus. Dat is het tweede, komt in iedere brief terug. Dan het derde, dan komt er een diagnose over die gemeente. Ik weet dat jullie, ik zie dat jullie. De Heer Jezus die geeft daar aan wat, waarvan hij zegt van nou, dat vind ik sterk van jullie. Hij geeft ook aan van dat vind ik zwak van jullie. Vervolgens komt er, iedere keer komt er een opdracht. Ik zeg u en zegt van nou, wat, dat ze iets moeten gaan doen. Dan volgt er iedere keer een oproep. Wie oren heeft om te horen, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En tenslotte, en die twee worden soms omgedraaid in de brieven. Tenslotte komt er ook weer een belofte. Wie overwint? En bij dat wie overwint, dan wordt er iedere keer iets genoemd. Wat wij net lazen staat, wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en met mijn vader op de troon zit. En dat wijst eigenlijk weer helemaal vooruit naar het einde van Openbaring. Daar zie je allemaal verschillende aspecten van wat er dan gaat gebeuren. En daar wijst eigenlijk de Heer Jezus bij iedere gemeente weer een klein stukje daarvan, wijst hij vooruit. Dus in het begin kijkt hij terug naar wat Johannes gezien heeft, wat over hemzelf gaat. En aan het eind van iedere brief kijkt hij vooruit naar wat komen gaat en een belofte. Wat te maken heeft met een overwinning. Als we kijken naar die verschillende zeven gemeentes, dan zie je in de context van wat de Heer Jezus zegt, want hij zegt er ook iets over, zie je dat het heel verschillende omstandigheden zijn. Je leest er over ellende, armoede en lijden. Je leest er ook over belasterd worden, gevangenis. Je leest er zelfs over dat er iemand gedood wordt. Je leest over boosdoeners, mensen die erop uit zijn om mensen kwaad te doen in de gemeente. Je leest er ook over leugenaars, dat is meer wat van binnenuit komt. Mensen die in de gemeente zitten en die daar verkeerde dingen verkondigen. Schrijft ergens, die doen alsof ze apostelen zijn, maar die leugenaars zijn. Maar je leest er ook wat wij gelezen hebben in Laodicea over een gemeente die rijk is. Die zeggen, we hebben alles wat we willen. Wij hebben helemaal niks meer nodig. Het zijn dus heel verschillende omstandigheden en dat varieert van dat gemeente waarbij je denkt van ja, maar die worden echt vervolgd, die hebben het moeilijk. Die hebben inderdaad te maken met verdrukking, met onderdrukking. Die hebben te maken met ellende, met pijn. En tegen een van de gemeenten zegt de Heer Jezus zelfs van het wordt nog erger. Ze zullen jullie nog meer in de gevangenis gooien. Jullie zullen het echt moeilijk krijgen. Jullie hebben te maken met lijden. En de andere kant, inderdaad, gemeente waar daar niets over gezegd wordt. En waar zelfs bij Laodicea gezegd wordt, ja maar jullie leven eigenlijk gewoon in grote welvaart. Jullie hebben het gewoon goed. Als we dan eens gaan kijken naar die diagnose van de Heer Jezus. Laten we beginnen met te kijken naar van waar. Waar is de Heer Jezus nou blij mee? Wat zijn nou dingen waar hij zegt van, oh, maar dat is goed, dat is mooi, dat moet je vasthouden, daar moet je mee bezig zijn. Dan schrijft hij over liefdevol zijn, over trouw zijn. Hij schrijft over hulpvaardig zijn. Allemaal hele mooie dingen van mensen, hoe ze onderling met elkaar omgaan. Hij schrijft ook over hun inzet, dat mensen zich inzetten, dat ze er tijd, geld, moeite voor over hebben om God te dienen. Hij schrijft ook over standvastigheid, dat ondanks dingen die op hen afkomen, ondanks lijden wat hen overkomt, dat ze standvastig blijven, dat ze het geloof vasthouden en dat ze door willen blijven gaan. Hij schrijft er ook over dat ze het geloof niet verloochend hebben, dat ze zijn naam niet verloochend hebben, schrijft hij ergens anders. Dat ze het durven te zeggen dat ze christen zijn, ook als mensen ze soms of belachelijk maken of zelfs bedreigen. Dat ze vasthouden aan de naam van de Heer Jezus en vasthouden aan het geloof. Maar de Heer zegt ook een paar moeilijke dingen, een paar negatieve dingen over verschillende gemeentes. Hij begint bij Efeze dat hij zegt van nou, eigenlijk is alles bij jullie in orde. Het ziet er helemaal goed uit. Alleen ik heb één ding tegen jullie. Je hebt je eerste liefde verlaten. Daarmee bedoelt hij denk ik twee dingen. Het eerste is dat ze hun oorspronkelijke liefde en enthousiasme voor de Heer Jezus, toen ze hem leerden kennen, dat dat langsbrand is weggezakt. En dat dat misschien iets geworden is van alleen maar, ja, bijna een soortje houden aan regeltjes en bepaalde gewoontes. En ja, dat uiteindelijk je geloof inhoudt. En dat de Heer Jezus zegt van, oké, maar dat gaat fout. Kom weer terug, zegt hij even later, tegen naar die eerste liefde. Je komt een paar keer tegen dat de Heer zegt van, ja, maar wat ik tegen jullie heb, is dat jullie offervlees eten. Dat jullie meedoen eigenlijk en het vlees eten wat aan afgoden is geofferd. En dat jullie ontucht plegen. En dat moet misschien even een beetje toelichten. Want voor ons staat dat eigenlijk heel ver weg. Hè? Dat zien wij niet. Ja, dat is ergens ver weg in India of in Afrika. Dat er nog offers gebracht worden en dat mensen daar dat soort dingen doen. Bij ons zien we dat niet. Of misschien ergens, in ieder geval niet in ons zichtveld. Maar in die tijd, de Romeinse en Griekse cultuur, die was doordrenkt van goden. Ze hadden allerlei goden, ze hadden ook allerlei verschillende soorten tempels. En in al die tempels, werden offers gebracht. Daar werden dieren geslacht, op allerlei manieren werden daar offers gebracht. En bij zo'n offer, bij zo'n ceremonie, waarbij die offers gebracht werden, dan zaten mensen daar ook en die kregen dan een deel van wat geofferd werd van dat dier. Dat ging op het altaar, ging dat in rook op. En een deel, dat werd ook uitgedeeld aan de mensen die daar waren. En op die manier hadden die eigenlijk een soort deel aan die afgod. En in de hoop dat ze daardoor, gezegend zouden worden. Dat hun voorspoed zou overkomen. En omdat het leven daar zo doordrenkt was van inderdaad afgodendienst, was het bijvoorbeeld ook zo dat, om even een voorbeeld te geven, als je daar een bepaald beroep uitoefende, timmerman of tentenmaker of metselaar of noem maar op, dan had je ook allerlei gilden, beroepsverenigingen waar je bij kon aansluiten. Dus dat was ook voor christenen, was dat eigenlijk best wel heel handig en prettig, want op die manier kreeg je allerlei contacten. Dat hielp je om je zaak goed in beeld te zetten, om informatie te krijgen en zo. Alleen het probleem was dat bij die gilden, daar werden ook dan geregeld, gingen die dan naar een speciale afgod. En die gingen daar dan ook zo'n ceremonie houden. En je werd dan geacht om daar ook gewoon aan mee te doen. Dus als christen zat je daar dan met inderdaad dat dilemma van, ja maar, sluit ik mij aan bij zo'n gilde? En kan ik dat doen zonder zeg maar daar met zo'n afgodendienst mee te doen? Of bij wijze van spreken, nou, kan ik er wel aan meedoen, maar in mijn hart niet? Doe ik het alleen maar zeg maar, nou ja, uiterlijk wel en innerlijk niet? Dat was de situatie waar ze in stonden. En het betekende, als ze dus ervoor kozen om dat niet te doen, dat ze, dat bepaalde privileges aan hen voorbij gingen. Dat ze bepaalde contacten niet hadden, dat ze bepaalde informatie niet hadden, waardoor hun zaak misschien minder goed liep. Nou, dat even van met dat offervlees, hoe dicht bij hun gewone leven dat stond. En ontucht was iets wat in het hele Romeinse Rijk een gigantisch grote rol speelde. Dan worden er een paar namen genoemd van Biliam, en daar wil ik zo even apart op terugkomen, en de Nicolaïten, de leer van de Nicolaïten. Dat begrijp ik dat de deskundigen er nog niet helemaal over eens zijn van wat dat nou precies was. Maar het wordt hier in deze brieven wordt het steeds in de context gezet van dat offervlees eten en die ontucht. Dus daar blijkbaar leren die Nicolaïten van, nou, geen probleem, doe dat gerust. En dat is ook met Izebel, want de Heer Jezus zegt ook ergens van, ik heb tegen jullie dat jullie Izebel, die profetes, dat jullie haar gang laten gaan. En dat ze met haar uitspraken, dat ze mensen verleidt tot afgodendienst en tot ontucht. Dus dat heeft eigenlijk allemaal op de een of andere manier te maken met dat offervlees en die ontucht. En tenslotte wat wij gelezen hebben, een hele duidelijke boodschap, dat de Heer Jezus zegt van, jullie zijn niet koud, jullie zijn niet warm. Jullie doen niet echt dingen verkeerd, maar jullie zijn ook niet warm voor mij. Jullie zijn lauw. En zegt zelfs, ik wil jullie eigenlijk uit mijn mond uitspuwen. Dat waren de negatieve dingen die de Heer Jezus zei. Dan wil ik even inzoomen op die Bileam. Want dat is misschien toch wel een heel belangrijk iets. En even het verhaal van Bileam vertellen, voor als je het even vergeten bent. Het verhaal van Bileam, dat speelde in de tijd van het volk Israël, dat ze door de woestijn gingen en ze waren bijna aan het einde van hun 40-jarige rondzwervingen in de woestijn. En ze hadden al diverse volken waren ze tegengekomen die hen probeerden tegen te houden, want ze waren nu echt op weg naar het beloofde land. En die volken die ze tegenkwamen, die waren allemaal verslagen. Dus dat leger, dat grote Israëlitische volk, dat kwam steeds dichterbij. En de koning van Moab, Balak, die zag ze aankomen en die dacht van oei, dat gaat fout. En die keek eens even naar zijn eigen leger en die keek naar dat gigantische leger van Israël. En die had gezien dat ze al tot nu toe alles hadden overwonnen en die dacht dat ga ik niet redden. En die dacht, weet je wat, ik ga het op een andere manier aanpakken. En hij stuurt een delegatie naar een bekende waarzegger in die tijd, een ziener. En die mensen die komen bij die ziener en dat is Bileam. En Bileam, ze komen daaraan en ze hebben allerlei geschenken en prachtige mooie dingen. En ze zeggen tegen Bileam, we komen hier namens Balak en die vraagt jou om te komen en het volk van Israël te vervloeken. Want ze hadden gemerkt dat waar hij een vloek over uitsprak, dat die mensen daadwerkelijk dat die hele grote problemen kregen. En dat mensen waar hij, die Bileam, een zegen over uitsprak, dat die mensen voorspoed hadden. En Balak dacht van nou, ik ga het op die manier ga ik het aanpakken. En dus ze vertellen dit verhaal aan Bileam. En Bileam die zegt tegen ze van oké, dat zou kunnen. Maar blijf hier vannacht even slapen. En ik wil vannacht van de Heer, hij diende blijkbaar toch de Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft. Wil ik van de Heere God wil ik horen wat ik moet zeggen. En 's nachts verschijnt de Heer daadwerkelijk aan Bileam. En die zegt tegen Bileam, jij moet niet gaan. Want dat volk Israël, dat is mijn volk. En dat is door mij gezegend en die mag je absoluut niet vervloeken. Nou, helder. Bileam, de volgende morgen, hij staat op. Hij zegt tegen die lui, jongens, het kan niet. Ik kan niet met jullie mee, want de Heere God zegt tegen mij dat ik dat niet kan doen. Dus die delegatie, die taait weer af. Die gaat terug naar Balak, de koning. Maar Balak, dat zit hem toch niet goed. Dus hij stuurt ze nog een keer. En hij geeft nog meer grote geschenken en hij geeft grote beloftes. Hij zegt, jullie moeten tegen Bileam zeggen, als jij komt en je wilt dit volk vervloeken, dan ga ik je overladen met rijkdom. Je gaat gigantisch rijk worden. Dus opnieuw komen ze daar bij Bileam aan en opnieuw dat verhaal. En dan komt het, hè? Want Bileam die weet wat het antwoord is. En om de een of andere reden zegt hij van, nou oké, ik ga het nog een keer overwegen. En hij zegt weer keurig netjes van, ja, ik moet eerst weer een nachtje slapen en ik moet horen wat God tegen mij zegt. Dus inderdaad, 's nachts verschijnt de Heer opnieuw, die verschijnt aan Bileam. En die zegt opnieuw tegen Bileam, Bileam, je mag niet gaan, je mag dit volk niet vervloeken, want het is mijn volk. En God zegt ook, maar ik laat jou uiteindelijk de keuze. God geeft ons zoveel vrijheid. God respecteert zo onze eigen wil, onze eigen verlangens. En zegt, als jij wilt gaan, dan moet je maar gaan. Alleen, ik sta niet toe dat je mijn volk zult vervloeken. En de volgende morgen staat Bileam op en hij zegt, ik ga met jullie mee. Nou, dan gaat hij op pad. Hij gaat op zijn ezel, want dat was nog een behoorlijke afstand. En dan krijgen we het bekende zondagsschoolverhaal. Hij gaat op pad en op een gegeven moment zijn ezel die gaat van het pad af, die gaat opzij. Nou, Biljam die trekt die ezel terug, gaat weer op het gewone pad en nou, ze gaan weer verder. En even later, opnieuw, ze zitten tussen twee muren in. En dit is eigenlijk de derde keer al. Dan stopt die ezel weer en die dukt eigenlijk helemaal tegen die muur aan, dat Biljam helemaal zelf klem komt te zitten. En Biljam die pakt een stok en die begint zijn ezel te slaan. En waarom ga je niet vooruit en waarom ga je niet verder? En dan begint die ezel te praten. En die zegt, ik heb je zoveel, je hele leven lang al gediend, waarom sla je mij? En dan worden zijn ogen geopend en hij ziet dat vlak voor hem staat er een engel, helemaal in het licht met een vlammend zwaard. En die ezel die had dat gezien. Uiteindelijk de engel laat hem doorgaan. En hij komt inderdaad bij Balak. En Balak neemt hem mee naar een hele hoge berg. Waar hij naar het volk Israël kan bekijken. En ze brengen eerst offers en zo. En dan gaat Biljam, die raakt in geestvervoering. En hij gaat daar staan. En met de bedoeling om het volk te vervloeken. En er komt alleen maar zegen uit zijn mond. Alleen maar goede woorden komen er uit zijn mond. Balak, woedend natuurlijk, die neemt hem mee naar een andere berg, nog hoger. En opnieuw, eerst offers brengen, Biljam raakt in geestvervoering en hij staat daar om het volk te vervloeken. En er komen alleen maar woorden van zegen, van goede dingen over het volk Israël komen naar voren. Tot drie keer toe. Het lukt Biljam niet om het volk te vervloeken. Hij kan alleen maar zegenrijke woorden uitspreken. Dan lijkt het of het verhaal is afgelopen. Alleen, dan gebeurt er iets in het volk Israël. Trouwens, heel, heel frappant, hè? Want dit hele verhaal, dat hebben de Israëlieten, dat in die tijd nooit meegekregen. En dat God hen gewoon beschermt tegen boze machten die hen probeerden te verdelgen. Maar Biljam, blijkbaar omdat hij toch die grote beloning wel heel erg zag zitten, die zegt uiteindelijk tegen Balak van het lukt niet op deze manier. Maar ik weet wel een andere manier waarop je het voor elkaar kunt krijgen om dit volk te overwinnen. Wat je moet doen is zoek een aantal mooie vrouwen uit. Stuur die naar de Israëlieten toe. En je zult zien, die mannen die gaan gewoon achter ze aan. Als ze tegen ze zeggen van kom maar met me mee. En laat ze meenemen naar jullie afgodentempels. En dat die mannen dan mee gaan doen met gewoon jullie afgodendienst. En je zult zien, dan wordt het volk van binnenuit wordt het kapot gemaakt. En inderdaad, het gebeurt. In het volk Israël komen opeens van leuke Moabitische vrouwen komen daaraan. Ze zien er fantastisch uit. En die Israëlische mannen, wow. En die lopen als runderen achter ze aan. En die gaan met ze mee op uitnodiging en buigen mee in de afgodentempels van Moab. En dat heeft vreselijke gevolgen. Inderdaad, het gaat helemaal fout met het volk Israël. Nou, dat komt uiteindelijk goed. Goed, dit hele verhaal. Dat haalt de Heer Jezus eigenlijk op deze manier aan. Om duidelijk te maken van wat zijn nu de gevaren van jullie. Gevaren die jullie bedreigen. Gevaren die van binnenuit op jullie afkomen. En waarbij je verleid wordt om op de een of andere manier dingen te gaan doen die tegen mij ingaan. En waardoor je andere goden gaat dienen. Ik zat me af te vragen, hè, van wat zou dit nou voor ons betekenen? Want wat ik net al zei, wij hebben geen ik zou niet eens weten waar ik naartoe zou moeten gaan om offervlees te gaan eten. Of om er met een afgodenceremonie mee te doen. Ja, waarschijnlijk, nou ja, als je het zoekt dan zul je het best kunnen vinden. Maar dat staat op de een of andere manier heel ver van ons af. En toch dit principe eigenlijk, wat de Heer Jezus zegt. Dat hij zegt van ja, maar wat er eigenlijk gebeurt is jullie gaan steeds meer meedoen met de cultuur van de wereld waar je in zit. In plaats van je aan mij vast te houden. En die cultuur die rondom ons heen zit, die heeft inderdaad behoorlijk wat verleidingen. En ik Ik noemde zomaar een paar. Gewoon, en dat heeft ook te maken met als je met collega's op pad bent. Of als je met een zakenreis bezig bent en met mensen gaat eten enzovoort. Het heeft te maken met een sportvereniging waar je deel van uitmaakt. Dan kan het zo gebeuren dat bijvoorbeeld dat er gewoon te veel gedronken wordt. En dat je daar heel makkelijk in meegaat. En dat je zelf ook gewoon te ver gaat. Het kan ook te maken hebben, we hebben net gezien bij Bileam, dat woorden, dat die enorme kracht kunnen hebben. En als ik kijk naar allereerst hoe politici, hoe die elkaar voor rotte vis uitmaken en wat voor vervloekingen die uitspreken over anderen. En wat er op de sociale media gebeurt aan woordgebruik en hoe ze mensen neerzetten afkammen. In hoeverre laten wij ons verleiden om daar ook in mee te gaan? Of willen we daar tegenover gewoon goede woorden zeggen? Ontucht. Ik noem gewoon alleen maar even dat er gewoon. Het is onvoorstelbaar. Dat had ik vroeger nooit kunnen denken. Dat er bij ons op billboards. Dat er zulke grote posters hangen. Met second love. En ga eens vreemd. Dat is zo leuk. Dat is zo spannend. Dat is zo mooi. Het wordt gewoon openlijk, worden wij inderdaad, bij wijze van spreken, worden wij daartoe verleid om daarin mee te gaan. En op die manier daarin uiteindelijk kapot gemaakt te worden. Net als Bileam geldt, gewoon het kan een enorme verleiding zijn om omwille van het geld dingen te doen die je eigenlijk helemaal niet wil. En waarvan je weet dat de Heer Jezus die ook niet wil. En uiteindelijk misschien die lauwheid ook. Dat we inderdaad keurige christenen zijn, maar dat we ook onze eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Dan de opdracht van de Heer Jezus. Dat hij zegt, je moet veranderen, je moet ermee stoppen. Je moet tot inkeer komen. En doe weer als vroeger, is niet van doe alsof het 50 jaar geleden is, maar zoek weer die eerste liefde. Waar probeer te bedenken hoe het was toen je inderdaad misschien wel in vuur en vlam stond voor de Heer Jezus. En iets had van ik wil hem volgen, ik wil hem dienen, ik wil bij hem horen. Wees trouw tot in de dood, zelfs als je bedreigd wordt. Wees niet bang voor het lijden. Oei, dat is best een moeilijke als je voor dat soort keuzes komt te staan. Houd vast aan wat je hebt. Zet je volledig in. Niet alsof het Koninkrijk van God iets is van één van je hobby's, die ergens op nummer 7 of 8 staat van je prioriteitenlijst. Maar zet je volledig in. We gaan weer terug naar Laodicea. Ik heb hem toch wel bewust uitgekozen. En dat is omdat ik denk dat dit ons grootste gevaar is. Dat wij inderdaad lauw zijn. En we doen allemaal, we doen niet echt iets verkeerds. Ik denk dat wij allemaal keurige christenen zijn. Maar ons grootste gevaar is dat we inderdaad, dat inderdaad het Koninkrijk van God ergens op een lage positie staat in ons prioriteitenlijstje. Dat is een groot gevaar voor ons. En het tweede, waarom ik Laodicea heb gekozen, het is de laatste. En ik heb het idee dat de Heer juist in dit laatste eigenlijk iets zegt tegen al die 7 gemeentes tegelijk. En dat is dat hij op een gegeven moment zegt van iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht. Vers 19, en bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. De Heer Jezus zegt het niet om ons het moeilijk te maken en te zeggen van, let op hoor, heb je wel goed binnen de lijntjes gekleurd? Want zodra je iets over de lijntjes heen gaat, dan krijg je klappen van mij, dan word je gestraft. De Heer Jezus doet het uit compassie, uit liefde, want hij zegt het gaat fout met je als je je inderdaad laat gaan. Als je je laat meenemen door de wereld, door de cultuur om je heen. Het gaat fout met je. Ik hou van je. En daarom noem ik dit allemaal. En daarom bestraf ik je. En ik roep jullie op, kom tot inkeer. En zet mij weer op de juiste plaats. En dan, wat hij daarna zegt. Ik vind dat zo ontzettend mooi. En ik denk dat dit het meest wezenlijke is. De Heer Jezus sluit hier direct bij aan en hij zegt, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. We hebben gezongen dat wij zeggen tegen de Heer Jezus, of dat wij zeggen, Heer, ja, ik kom en eet van uw tafel. De Heer Jezus zegt zelf, ik wil bij jullie komen. Ik wil naar je toe komen. Ik wil heel dicht bij je komen. Maar ik respecteer zo, vanaf het begin van de schepping, respecteer ik jouw eigen wil. Ik respecteer zo jouw eigen keuzes. De dingen waar jij voor kiest. Maar ik wil zo dichtbij komen. Ik wil op je deur kloppen. En ik wil voor je deur staan. En gewoon maar wachten of je überhaupt het fatsoen bijna hebt om open te doen voor mij. Zo dicht wil ik bij je komen. En de Heer die net tegen Laodicea heeft gezegd van, ja, maar ik wil jullie eigenlijk uitspuwen, omdat jullie zo lauw zijn. Die zegt hier, ik wil bij je komen. En ik wil binnenkomen bij je. Ik wil samen met jou eten. Ik wil een relatie met jou. Ik wil naar je luisteren. Vertel me maar wat er gebeurt in je leven. Vertel me maar wat je moeilijk vindt. Vertel, zeg maar tegen mij waar je tegenaan loopt. Zeg maar wat je frustraties zijn, wat je verlangens zijn, wat je hoop is, waar je tegenaan loopt, waar je zo'n verdriet van hebt. Zeg het maar gewoon tegen me. En zeg het tegen me als je zegt van, maar ik wil het zo graag anders doen. En vertel het gewoon maar eerlijk. En probeer ook naar mij te luisteren. Want ik heb woorden van eeuwig leven, zegt de Heer. Dit is de belangrijkste boodschap van de Heer Jezus. Want als we dicht bij hem zijn, dan hebben we uiteindelijk de kracht om zelfs de gevangenis aan te willen. Hebben de kracht om zelfs de dreiging om gedood te worden, om die aan te kunnen en te zeggen van, ja, maar dit ga ik niet doen, want ik wil vasthouden aan de Heer, want het is zo waardevol. Die relatie, die verbinding met de Heer Jezus, dat is het allerbelangrijkste. En ik denk, ik ben ervan overtuigd, dat als je dat ervaren hebt, dat je inderdaad in staat bent om inderdaad het leven aan te kunnen. En om de keuzes te maken die je diep van binnen wil. Ten slotte, wie overwint? Ik zei net al, met wie overwint worden dingen aangehaald die aan het eind van Openbaring staan. En het is eigenlijk alsof de Heer Jezus zegt van, nou, je kijkt naar deze wereld, maar ik trek even een stukje van het gordijn trek ik open. En ik laat je even vooruit kijken. En ik zeg tegen jullie, kijk niet alleen maar naar om je heen en waar je nu in zit, maar kijk verder. Kijk verder naar wat er allemaal gaat komen. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst van heerlijkheid, van pracht. Een toekomst zonder ziekte, zonder dood, zonder pijn. En blijf daarnaar kijken. Zullen we samen danken en bidden. Heere Jezus, het zijn geen goedkope woorden die u tegen ons zegt. Want u hebt zelf uw eigen leven gegeven. U hebt zelf alles gegeven wat u had. En Heer, we komen tot u en we willen u zo danken, Heer, dat u zo dichtbij wilt komen. En u zo danken dat u in ons wilt komen. Dat u heel intiem met ons wilt zijn. En Heer, wil u vragen, wilt u ons allemaal helpen? Heer, u kent iedereen persoonlijk hier en u weet wat iedereen bezighoudt. Wilt u ons helpen, Heer? Om gewoon maar heel eerlijk te zijn tegen u. En om gewoon de tijd te nemen en het allemaal tegen u te vertellen. En onze verlangens tegen u te zeggen. Heer, en wil u danken dat u met ons mee wil gaan. Dat u erbij wilt zijn. Dat u zelfs in ons wilt zijn. Geprezen zij uw machtige en heerlijke naam. Amen.